Het weekend van Radio 5. Om. De Lotusvijver. Presentatie Rinus van Warven.
Namaskar. U luistert naar de organisatie voor Hindoe Media Om. We zijn bij u tot 17:15 met een drietal programma's. Straks de Hindoewijzer en de bestemming, maar we beginnen met de Lotusvijver over het menselijk leven als kunstwerk. Je eigen leven kan een kunstwerk worden, zegt cultuurfilosoof Bram Moerland. Maar dan moet je je dharma zien te vinden, zoals men in de Hindoe-traditie zegt. Het is volgens Moerland mogelijk om je levensweg, je bestemming, te bereiken als je je passie weet te vinden. Maar dan moet je wel het lef hebben om van de gebaande paden af te wijken. Elk mens heeft een innerlijke gids die je de weg wijst naar je menselijke bestemming. Wie de moed heeft in het leven een eigen wijze weg te gaan, die stoot misschien op een aantal barrières. Maar het antwoord op de vraag naar de kwaliteit van het leven is in jezelf aanwezig. Meneer Moerland, volgens u kan het leven een kunstwerk worden. Maar wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
Nou, niet alleen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, maar ook dat we allemaal over een vorm van creativiteit beschikken, waardoor we datgene kunnen doen waarvan we zelf vinden dat het belangrijk is, en daar met behulp van onze talenten vorm aan geven. En als je datgene waarvan je het gevoel hebt dat het belangrijk is, met behulp van je talenten de vorm geeft, dan is dat een scheppende daad. En dat kun je een kunstwerk noemen. Ik vind het dus dat we als mensen allemaal in staat zijn om ons eigen leven in te richten op grond van wat we ervaren als belangrijk en zinvol, dat we daar onze talenten, die soms heel persoonlijk zijn, bij de hulp kunnen roepen, en dat je daarmee moet woekeren. En dat woekeren, dat noem ik een kunstwerk van je leven maken.
U gebruikt in dit geval heel vaak citaten uit de wereld van de Bhagavad Gita.
Ja, ik gebruik heel graag citaten uit de Bhagavad Gita, omdat die daarmee te maken hebben. In een tekst uit de Bhagavad Gita zegt Krishna, dat is de wagenmenner van Arjuna, en Arjuna is de strijder. De Bhagavad Gita bestaat uit een gesprek tussen Krishna en Arjuna. En in die Bhagavad Gita zegt Krishna, de personificatie van het goddelijke, ik ben het zelf in het hart van de mensen. Dus het goddelijke is in het hart van de mensen aanwezig. En het goddelijke, dat is ook een scheppende kracht. Dat is niet iets wat vast ligt, maar ja, van het goddelijke zegt men toch in allerlei spirituele tradities dat de goden of een god dat die de wereld geschapen hebben, dat mag je tot de mythes rekenen. Maar het feit dat het goddelijke gerekend wordt tot het scheppende, en als Arjuna dan zegt, ik woon in jou, ik ben in jou als goddelijke kwaliteit aanwezig, dan is dat voor mij verwijzend naar het vermogen om scheppend in de wereld te zijn. Maar meer nog, dat het zelfs de taak is van de mens om zelf scheppend in de wereld te zijn en daarmee vorm te geven aan het leven vanuit dat innerlijke weten wat ook met het goddelijke samengaat.
Ik hoor u dus eigenlijk zeggen dat het onze taak als mens is om van ons leven dat kunstwerk te maken, als je de Gita mag geloven.
Ja, als je de Gita mag geloven, kijk, ik geloof niet. Dus ik lees de Gita en voor mij is dat niet een bron die een waarheid met de hoofdletters zou verkondigen. Ik lees het, maar ik lees het met instemming. Ik vind het een mooie, wijze en prachtige tekst waar ik graag als Bram Moerland ja tegen zeg. En ja, het hoofdthema van de Bhagavad Gita is dat Arjuna moet strijden. Hij wil niet, hij heeft geen zin, want het is moeilijk en lastig en heeft allerlei tegenwerpingen. Maar Krishna maakt hem duidelijk dat hij, om zijn bestemming als mens te volgen, dat hij dat moet, dat het de taak van hem is om actief in de wereld aanwezig te zijn. En dat dat ook te maken heeft met dat goddelijke scheppende in de mens zelf.
Wat is dat dan, dat scheppende in de mens?
Ja, in het Westen noemen ze het vrijheid. Je kunt dat dus ook op een niet-theologische, niet-spirituele manier omschrijven, als dat we als mens vrij zijn om onszelf te ontwerpen. Diezelfde gedachte vind je bijvoorbeeld bij de existentialisten. Sartre, die zegt dat we als mens in staat zijn onszelf te ontwerpen en met dat ontwerp in de wereld aanwezig te zijn. Maar het mooie, en ook daar is weer een overeenstemming met de Bhagavad Gita, dat Sartre dan ook zegt, waar begin je dan mee als je jezelf schept? Dan zegt hij, dan begin je met een keuze voor waarden. Dus jezelf scheppen is niet maar lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar dat je begint met je af te vragen, wat is werkelijk belangrijk in het leven? Waar wil ik voor staan? Wat wil ik bijdragen aan het leven? Dus je begint met een keuze voor waarden. Voor een keuze tussen goed en kwaad. En dan kun je vervolgens je talenten erbij roepen om aan je keuze vorm te geven. In die zin is dat idee dat we als mens van ons leven een kunstwerk kunnen maken heel wijdverbreid. Dus je vindt het in de Bhagavad Gita, je vindt het in de existentiefilosofie bij Sartre en Camus en Kierkegaard. Dus het is een heel wijdverbreid thema in allerlei spirituele tradities. Maar ik vind wel dat de Bhagavad Gita daar nog meer over zegt dan alleen dat we vrij zijn om onszelf te ontwerpen. Dat goddelijke in de mens, dat heeft ook gevolgen voor je relatie tot je medemens.
Namelijk?
Als Krishna tegen Arjuna zegt, ik ben het zelf tronend in het hart van alle mensen, dan is dat goddelijke niet alleen aanwezig in Arjuna, maar in iedereen. En daarom staat er ook zo'n mooie tekst in de Bhagavad Gita, dat voor iemand die beseft dat Arjuna, dus het goddelijke, niet alleen in hem aanwezig is, maar ook in alle wezens om hem heen, dan zegt zo'n tekst uit de Bhagavad Gita, voor een verlichte, dus iemand die dat gerealiseerd heeft, dat inzicht, is een Brahmaan gelijk aan een paria. Die zijn beiden heilig. Die zijn beiden goddelijk. Die moeten beiden op dezelfde wijze vereerd worden. Dus die tekst van de Bhagavad Gita heeft ook een geweldige sociale boodschap. Namelijk dat in wezen alle mensen gelijkwaardig zijn. En dat dat onderscheid wat nu nog in India zo'n grote rol speelt tussen Brahmanen die zich verheven voelen en paria's die aan de onderkant van de samenleving zitten, dat dat onderscheid in elk geval door de Bhagavad Gita niet erkend wordt. En dat je dat als wijze, als verlichte, kunt inzien dat dat een vooroordeel is wat nergens op gebaseerd is. Want ook die paria is heilig, is goddelijk. Ook van een paria kun je zeggen, gij zijt dat van Azi. En dat geldt evengoed voor een Brahmaan in gelijke mate.
De meeste mensenzielen zijn zich niet bewust dat ik in hen aanwezig ben. Maar zij die het oog van kennis bezitten, kunnen mij daarin zien. Het licht dat Krishna uitstraalde was nu bijna verblindend en Arjuna kon de aanblik nauwelijks verdragen. Ik doordring de aarde, steun alle schepselen, voed de kruiden en planten door mijn invloed, zoals de maan die in het water voorziet. Ik ben het vuur dat brandt in elk levend wezen en het levengevende voedsel verteert door mijn verbintenis met prana en apana. Het licht dat in de zon verblijft en de hele wereld verlicht, de helderheid in de maan en het vuur weet dat het mijn licht is.
mensen zijn misschien niet gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig.
Ze zijn gelijkwaardig, maar inderdaad niet gelijk. Dat wordt vaak door elkaar heen gehaald. Ze zijn gelijkwaardig, want in elk mens is dat goddelijke aanwezig. Met Sartre kun je zeggen, elk mens is vrij en gelijkwaardig. Maar mensen zijn verschillend. Iedereen heeft verschillende talenten. De een wordt graag therapeut. De ander wordt, als die als therapeut ze moeten werken, daar ongelukkig van. Dus je kunt je van allerlei voornemen om te gaan doen in de wereld. Maar je hebt ook een soort van innerlijk kompas, wat je laat weten dat dit wel je taak is of dat niet je taak. En dat houdt in dat we weliswaar allemaal gelijkwaardig zijn, maar zeker niet gelijk, omdat elk mens andere talenten heeft. Elk mens is anders dan elk ander mens. We zijn allemaal uniek. En nou is de kunst om uit te vinden wat voor jou als deze unieke mens de bestemming of de taak is waar je zelfs gelukkig van kan worden. En dan heeft de Bhagavad Gita daar ook weer een hele mooie tekst over, vind ik. Ik pak hem er even bij. De Bhagavad Gita vindt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Je hebt voldoende innerlijk weten om daarop je keuzes in het leven en je handelen in het leven te baseren. Maar je kunt natuurlijk ook jezelf onderwerpen aan een medemens, aan een goeroe of weet ik wat, wie je als leider wilt accepteren. En dan zegt de Bhagavad Gita, en ik vind dat een hele mooie en bijna humoristische tekst: het is beter je eigen plicht te doen, zij het zonder enige verdienste, dan de plicht van een ander uitnemend te volbrengen. De plicht van een ander is vol gevaar. En dat vind ik een ongelooflijk wijs en mooie uitdrukking. Dus het is niet fout om je te richten aan anderen, want je kunt van anderen kun je heel veel leren. Maar als je je zodanig richt naar een ander, naar een goeroe, naar een führer, een leider, dat je de goddelijkheid in jezelf daarmee afsluit en daar geen kennis meer van hebt, ja, dan is die plicht van een ander volgen een gevaar. Het is niet fout, maar pas op. Het is gevaarlijk om een ander te volgen, want voor je het weet, vergeet je waar het werkelijk om gaat. En voor je het weet, word je een inquisiteur of wat dan ook, of een fundamentalist, of doe je een gordel om met bommen en laat je jezelf ontploffen te midden van een menigte. Dat heeft alles te maken met de plicht van een ander volgen. Wie, en daar is de Bhagavad Gita helder en duidelijk in, zijn eigen plicht volgt, dus vertrouwt op zichzelf en op die goddelijke kwaliteit in zichzelf, die kan zo'n bomgordel niet omdoen. Want dat is in strijd met dat inzicht dat alle mensen heilig zijn en alle mensen waardig en ook gelijkwaardig zijn. Dus iemand die werkelijk de Bhagavad Gita begrijpt en volgt, die niet zegt dit is waar, maar die in zichzelf voelt dit klopt, dat je dus van binnenuit ja tegen zegt, ja, die kan geen fundamentalist worden, die kan geen inquisiteur worden, die kan niet zichzelf opblazen te midden van een menigte. Dat is uitgesloten.
Ik hoorde iemand eens een keertje zeggen, wie zijn blik richt op de achterlichten van zijn buurman weet zeker waar die uitkomt, namelijk in zijn garage.
Ja, dat is een hele grappige manier om te zeggen dat je dus niet de achterlichten van je buurman moet volgen, maar dat je conform de Bhagavad Gita je moet afvragen, wie ben ik? Wie ben ik, deze mens, op deze plek op aarde? Welke talenten heb ik? Wat leeft er in mij als een verlangen om een zinvol leven te leiden? En als je daarop richt, op datgene wat in jezelf aanwezig is, dan kan er een besef tevoorschijn komen dat je weet wat je hier op aarde te doen hebt. En als je dat dan doet, dan zal dat het gevoel, de ervaring opleveren dat je leven zinvol is. En dat gevoel dat je leven zinvol is, dat kun je dat is een eigenschap van, wat je zou kunnen zeggen, je innerlijke morele kompas. Want je kunt op andere momenten ook ervaren dat je leven niet zinvol is. En als je ervaart dat je leven niet zinvol is, als je dat echt voelt van binnen, dan, ja, dan moet je je opnieuw afvragen, conform de Bhagavad Gita, wat heb ik deze unieke mens hier op aarde te doen? Dan zit je kennelijk op een pad wat niet het jouwe is.
Oei, maar dat is een hele moeilijke vraag, want dan moet je gaan afvragen. Dus op het moment dat je je gaat afvragen, wat heb ik hier op aarde te doen, dan moet je naar binnen kijken en dan moet je je verantwoordelijkheid oppakken. En dat is iets wat wij mensen niet graag willen.
Ja, als je dat zo hoort, hè, dat je datgene moet doen waarvoor je zelf bestemd bent, en dat je niet de plicht van een ander moet volgen, maar moet uitvinden wat je eigen plicht is, dan kunnen daar heel veel emoties bij komen die je ervan afhouden. Je kunt bijvoorbeeld bij het idee dat je je eigen weg zou moeten gaan en helemaal zelf verantwoordelijk bent, kun je gevoelens van eenzaamheid krijgen. Het is ook zo dat als je een hecht onderdeel bent van een sociale omgeving en je zou jezelf hebben voorgenomen om datgene te doen waarvan jij ervaart dat je daarvoor geroepen bent en wat niet helemaal strookt met wat de omgeving van je verlangt, als je dat dus ervaart, als je daar duidelijk in bent voor jezelf, zelfs als praat je daar niet over, dan nog is de kans heel groot dat je sociale omgeving met allerlei commentaren zal komen als: wie denk je wel dat je bent? En ik zie je nog wel eens op je knietjes terugkomen. En je kunt ons niet in de steek laten. En waarom doe je dat nou? En, maar dat is hoogmoed en wat dan niet meer. En dan is de kunst om dan toch te kiezen voor dat eigen innerlijke weten. En het aardige is dat je dan kunt ontdekken dat je barrière om dat niet te durven, dat is niet de eenzaamheid, maar het is de daarvoor gevoelde angst voor de eenzaamheid. Dus de angst voor de eenzaamheid kan een hele grote barrière zijn om je vrij te maken en datgene te gaan doen waarvoor je bestemd bent. Heb je die sprong genomen, durf je het, dan komt daarvoor iets heel anders tevoorschijn. Namelijk dat waar de Bhagavad Gita steeds over heeft. Dat als je werkelijk verbonden bent met het licht in jezelf, met het goddelijke in jezelf, dat je dat dan ook ziet in alle wezens om je heen. Daarom, ik herhaal het even nu letterlijk, dat citaat uit de Bhagavad Gita. De verlichte wijze maakt geen onderscheid tussen een brahmaan, een koe, een olifant, en ook niet tussen een brahmaan en een hond en een paria. Dus als je de moed hebt om werkelijk vrij te zijn, dan betekent dat misschien dat je iets opgeeft in je relaties tot je onmiddellijke omgeving, maar je komt in een veel groter soort verbondenheid terecht. Namelijk een verbondenheid met al wat is en al wat leeft. En die verbondenheid, ja, dat is die essentie van die boodschap van de Bhagavad Gita. Dat we allemaal dat ene goddelijke licht in ons hebben, maar tegelijkertijd we ook allemaal anders zijn.
Krishna liet zijn blik over de vlakte gaan terwijl hij sprak. Het hele universum is doortrokken van handelen. Zo verstrekkend is de macht ervan. Iemand die wijs is, verwacht geen resultaat. Hoewel hij is ingebed in een leven van handelen. Zijn enige drijfveer is immers om zijn plicht te vervullen ten bate van iedereen. De wijze mens handelt wel, maar hij draagt zijn handelen voortdurend op aan de plaats van stilte in hem. Als hij handelt zonder gehechtheid aan het resultaat, uitgaande van deze innerlijke stilte, is hij volledig vrij in zijn handelen. Thank you.
Het is kennelijk niet toevallig, maar er ligt hier een exemplaar van de Odyssee. Het verhaal van Odysseus van Homerus ligt hier op een stapeltje boeken. Een hand die een wat touwen vastpakt. Kennelijk Odysseus die zich ergens aan vast probeert te klampen. Op die weg naar je essentie, op die weg naar het licht, in dat verhaal van Odysseus, wordt Odysseus voortdurend afgeleid door nymfen die hem willen roepen van kom maar hier, je hoeft nog niet naar huis, kom maar hier, wij maken het wel leuk voor je. Dus kennelijk worden we op weg naar die essentie vaak begoocheld door wat in de Hindoe-traditie de Maya, de illusie van de wereld, wordt genoemd.
Ja, om te beginnen, de wereld, dat zijn niet de bloemetjes en de bijtjes. De wereld, dat is wat mensen met elkaar afspreken hoe het hoort. Dat is wat bij Kierkegaard het men heet. Dus de wereld, dat is voor mij men. Men vindt, men verlangt, men zegt. Dit hoort niet, dat is voor mij de wereld. Die zit vol niet alleen verleidingen, maar die bezorgt je ook angsten. Dat kan een hele strijd zijn om je daarvan van los te maken. Dat kan heel erg lastig zijn. Maar juist dan, als je die weerstanden overwint, die verleidingen overwint, dan kun je dus, zoals dat zo prachtig beschreven wordt in de Odysseus, thuiskomen. Hij maakt een hele lange reis van ver weg geweest naar huis. En dat kun je natuurlijk zien als gewoon een reis door een landschap, ergens op de wereld, ergens in Griekenland. Maar ik zie het graag als een symbolische weergave van verdwaald zijn in het men en wat men vindt en wat hoort en wat de plicht van een ander doen. Hè? Zoals de Bhagavad-gita dat zegt. En dan tenslotte thuiskomen bij jezelf. En inderdaad, daarbij wordt Odysseus voortdurend verleid door verlokkelijke en minder verlokkelijke wezens om niet zichzelf te volgen, maar daaraan te beantwoorden. Er zijn ook bedreigingen, maar hij houdt heel stug vol en volgt zijn liefde. En zijn liefde, dat is natuurlijk zijn vrouw, Penelope. En die Penelope kun je natuurlijk zien als zijn vrouw, gewoon een biologisch wezen. Maar als je die Odyssee symbolisch ziet, dan is Penelope natuurlijk ook het symbool van die goddelijke liefde die in de mens aanwezig is, maar die tenslotte mee verenigd wordt. En Odysseus, in de Odyssee, eindigt ook met een hele mooie passage die in dit opzicht veel betekenend is. Hij komt thuis op Ithaca, Odysseus, en dan vindt er van alles nog wat plaats. En een van de gebeurtenissen is dat hij wordt uitgedaagd om een pijl te schieten door 12 openingen die op een rij staan. Het zijn de openingen van een bijl, maar dat doet er niet toe. Er zijn op een afstand van elkaar zijn er 12 openingen, 12 ringen geplaatst. En dat moet hij natuurlijk met een pijl en boog doen. Deze ene die daar hangt en alle vrijers die proberen die boog te spannen, maar dat kunnen ze niet. Er is maar één mens die die ene boog kan spannen, namelijk die boog van Odysseus zelf, dat is hij zelf. Alleen hij kan zijn eigen boog spannen. En als hij erin slaagt om die eigen boog te spannen, waar die ook in slaagt, dan zoeft die pijl door alle 12 openingen heen, door alle 12 ringen heen. En die 12, dat is niet toevallig 12, dat zijn natuurlijk de 12 sterrenbeelden. Hij schiet zijn eigen pijl door het lot heen en bepaalt daarmee zijn eigen lot. En het is een prachtig einde van de Odyssee, waarbij gezegd wordt, kijk, hij heeft lang gereisd, hij heeft van allerlei verlokkingen meegemaakt, hij is lang weggebleven, maar tenslotte is het hem gelukt om zijn eigen boog te spannen en zijn eigen lot te bepalen. En dan huwt hij, dan verenigt hij zich met zijn grote liefde, met Krishna in hemzelf of met Penelope. Mag je noemen zoals je zelf wil. Thank you.
Tot zover deze uitzending van De Lotusvijver. Een programma van de organisatie voor Hindoe Media Om. Voor informatie over dit programma kunt u terecht bij de redactie van De Lotusvijver op het volgende telefoonnummer. 035-6260920, dus 035-6260920. U kunt ook een kijkje nemen op www.omnet.nl. De Lotusvijver werd samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Ruiven, research Aad de Kwant, techniek Jan Stellingwerf, eindredactie Frank Krishna. Zometeen aan de andere kant van 5 uur het programma Hindoe Wijze, gepresenteerd door Frank Krishna. Wat ons betreft tot volgende week. Dan zijn we er weer. Namaskar.
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Steunpunt huiselijk geweld met Marijke.
Ja, hallo. Ik bel over mijn buren. Ze hebben continu ruzie en dat blijft niet bij woorden. Wat kan ik doen?
Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900 126 2626, 5 cent per minuut. Of kijk op voor eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?
Ook als je inspiratie zoekt voor een kerstuitje, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Spoordeelwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze feestmaand, kerstshoppen en lunchen in Maastricht. Inclusief treinreis voor maar €20. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl.
Mijn naam is Babak en ik kom uit Iran. Ik werd vervolgd omdat ik christen ben. Toen een van mijn vrienden werd opgepakt en een ander werd vermoord, moest ik vluchten. Alles wat ik had, liet ik achter.
Vluchtelingen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar dat is niet van hun gezicht af te lezen. Vluchtelingenwerk Nederland vraagt u daarom verder te kijken. Lees het verhaal van Babak en van andere vluchtelingen op leveninveiligheid.nl.
Ook voordelig in de feestmaand, Wintercircus Utrecht voor €30 op spoordeelwinkel.nl.